Goedemorgen allemaal. Mooi hier te mogen zijn deze ochtend bij jullie. Wat een mooi lied is dat ook. Ja, het zijn allemaal mooie liederen, maar ik vind vooral dat laatste lied, dat raakt me iedere keer weer gewoon. Dat geeft zoveel zicht, zeg maar, op de bedoeling van God met ons, de bedoeling van God met de wereld, de bedoeling van de Heer die het kwaad overwint. En die uiteindelijk ons leidt naar eeuwigheid, volmaaktheid, ongekend, fantastisch. Ik heb er zo'n zin in. Ja, nu al. En nou, we gaan het inderdaad hebben over woord en daad. En ik dacht van ja, geloven, ik zeg doen, dat is niet per se dat ik dat zeg, want dat zei Rob dan wel, maar ik dacht dat zegt Jacobus vooral. Hij zegt doen. Maar als je daar dan over na gaat denken, dan proef je inderdaad in het hele verhaal van de Bijbel wel dat het geloof in God, dat is vertrouwen op God, volledig jezelf leren overgeven aan Hem, dat heeft ook altijd een gevolg. Dat heeft ook altijd uitwerking. Dat maakt ook altijd een verschil. En ik denk dat Jacobus daarom terecht ook zegt, gewoon doen, dat verschil maken, doen, die uitwerking creëren, doen, daarin gaan staan en het daadwerkelijk uitleven. Dat is wat hij zegt, dat gaan we zo ook lezen uit Jacobus 2. Dus ik durf het ook wel met hem mee te zeggen hoor, daar geloof ik wat dat betreft wel heel erg in. En je ziet natuurlijk al in Genesis 1, 2, 3 en vooral 3 natuurlijk, waar het zeg maar fout ging, waar de vernietiging en de zonde, de wereld en de dood ten diepste ook gewoon helemaal al de wereld binnenkwam. En waar God dan zegt, ik zal vijandschap zetten tussen jouw zaad, haar zaad en het zaad van de duivel. En daarmee bedoelt hij ook, ik zal bevrijding geven, ik zal het kwaad overwinnen. En dat is eigenlijk, als je dan weer doorkijkt naar de Bijbel, in de vervolgverhalen, zie je dus dat God zijn kind Israël iedere keer beschermt, bevrijdt ook uit het slavenhuis, zoals dat dan in de mooie oude woorden heet. Bevrijdt uit de zonde ten diepste. Bevrijdt ook uiteindelijk uit de gevangenschap in Egypte. Maar uiteindelijk moet ook zij weer bevrijd worden van de programma's die in 420 jaar zo ongeveer in Egypte zijn geschreven waren, bevrijd worden van de Egyptische gedachten, van de Egyptische goden, van de onderdrukking, van het slavengevoel, nou ja, allemaal van dat soort dingen. En vervolgens dan moeten zij ook nog weer met hun God gaan leren leven. En Mozes mag hen daarin leiden en ook later Jozua en anderen. En moeten ze gaan leren leven met God en moeten ze gaan leren leven ook weer om het kwaad te overwinnen. In de overwinning te staan, letterlijk zelfs. In opdrachten van hun God, van hun God. En dat is dan heel mooi. En dan bij de Heer Jezus, als hij uiteindelijk de dood, de zonde, de dood, de duivel overwint en opstaat uit de dood. En uiteindelijk de laatste opdracht die hij geeft, is ook ga dan. Dus je ziet ook daarin dat we niet moeten blijven stilzitten. Maar dat het van belang is dat er beweging komt. Wij zijn een beweging. De kerk is een beweging. Het lichaam van Jezus Christus heeft handen en voeten gekregen. Heeft een geest, een ziel en een lichaam. Heeft tranen, heeft een lach. En dat zijn allemaal dingen die wij mogen delen. Die wij mogen ook zeg maar inzetten om een verschil te maken. Want hij zegt, ik ben bij je al de dagen tot aan de voltooiing, zei ik de laatste keer, misschien herinner je dat nog, van de wereld. Ik heb het toen gehad over het eerste gebod en het belangrijkste gebod. En ik heb het gehad over het grote opdracht. En hoe die met elkaar verbonden waren. Hoe je die niet zonder elkaar kunt laten functioneren als het ware. Nou, Jacobus gaat daar eigenlijk wat op verder. En eerst een paar vragen die wij... dan moet ik natuurlijk wel aanzetten. Die ik mijzelf ook altijd wel stel en die wij ons volgens mij ook moeten stellen in zekere zin. Geloof, het eerste is wat je kunt afvragen, what's in it for me? He, als je met geloof bezig gaat, dan is dat iets voor jou. Maar daar moet het niet bij blijven. Je moet niet elke zondag naar de kerk gaan. Je moet niet elke dag opstaan, bij wijze van spreken. Om te zeggen, van, nou eens even kijken hoe ik gezegend kan worden. Even kijken wat er allemaal voor mij is. En dat soort dingen allemaal. What's in it for me? Maar de volgende vraag is ook, what's in it for you? Als ik andere mensen tegenkom, zowel in onze gemeenschap, op deze ochtend bij wijze van spreken. Ik weet niet hoe vaak jullie elkaar zien door de week. Maar ook gewoon de mensen met wie je leeft en je gezinsgenoten, je familie, je vrienden, je mensen met wie je werkt. What's in it for you? Wat is dat geloof wat in mij is gekomen? Wat zegt dat voor jou? En hoe kan ik dan vervolgens dat ook dan weer doorgeven? En dat is het ook. Hè? Het is niet overtuigen. Hè? Corrie ten Boom zei altijd, als je gaat overtuigen, wordt het aftuigen. Dan moet je mee uitkijken. Ook God laat mensen in hun vrijheid. Maar hij deelt, hij deelt, hij blijft delen. Zoals de Heer Jezus dat voorbeeld geeft, zo mogen wij in zijn voetspoor gaan. En wat natuurlijk de meest belangrijke vraag is, what's in it for you? Wat zit er in mijn leven voor hem? En dan heb je het over aanbidding, heel breed. Hè? We hebben 's morgens, als we zingen met elkaar, hebben we het over lofprijs, eer, aanbidding. En sommige kerken noemen ze dat alleen maar gewoon aanbidding. Terwijl aanbidding is natuurlijk veel breder. Dat is alles wat je leven inhoudt als het gaat om het grote cadeau van liefde geven aan hem. Dat is eigenlijk, dat is wat je met je tranen, met je handen, met je lach, met je, ja, gewoon met je zijn, met je gaven, met je talenten doet. What's in it for you? Met een hoofdletter. Nou, in het Nederlands kun je dat dan ook zeggen, wat heb ik eraan? Wat heeft de ander eraan aan dat geloof van mij? En ook, wat heeft de ander met een hoofdletter daaraan? Hij is de totaal andere. En hij wil ons totaal anders maken door zijn liefde, door zijn geest. En wat heeft hij aan dat geloof van mij, zeg maar? Dat. Nou, die vragen, die probeert volgens mij in ieder geval Jacobus te beantwoorden. En daar wil ik met jullie over nadenken. Geloof, is het een overtuiging? Dat is iets van, dan wordt het ook, zeg maar, dan komt de ethiek, dat komt daarbij kijken. Dan komt daar iets bij kijken van, ja, weet je wel, dat moet dan zus en zo en zo. En dan heb je allerlei belijdenissen in je hoofd misschien wel. Is dat het? Is het theorie of praktijk? Hè, die vraag, die stelt Jacobus natuurlijk ook ten diepste. Hij zegt zelfs ergens letterlijk van, joh, weet je wel, geloven in God, dat doet de duivel ook. maar het is voor hem een soort van, en hij zit het staat er, weet je wel. En hoe zit dat bij ons? Als wij de liefde van God ontvangen hebben, wordt het dan ook, behalve de theorie die we kunnen halen uit zijn woord en uit belijdenisgeschriften, wordt het dan ook praktijk in ons leven? Krijgt het letterlijk handen en voeten? En dan heb je het over wat ik dan net noem met aanbidding. Verandert je leven naar dat grote cadeau van liefde die je geeft aan hem? What's in it for him? What's in it for you? En het is ook vertrouwen, dat je gewoon volledig, als het ware zo, jezelf mag laten gaan in de handen van de Vader. En daar mag zijn en daar ook mag weten dat je zijn kind bent. Mag weten dat je alles wat je nodig hebt, mag ontvangen van hem. Dat je hem daar ook volledig voor kunt vertrouwen. Echt voor alles. Zeg maar, dat is dat vertrouwen. Nou, daar gaan ook deze dingen over. En het begint altijd met genade. Rob zei dat net al, hè? Je bent vrij, er is geen druk, je mag het allemaal ontvangen en dat heet dan genade. En dat is ook precies waar het wel mee begint natuurlijk. Daar is waar de Bijbel vol van is. De Heer Jezus heeft ons gebracht genade op genade. Twee keer, als er twee keer iets gesproken wordt, amen, amen, voorwaar, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Ik heb het één keer gehoord, de Heer heeft twee keer gesproken, weet je wel, dat soort dingen allemaal. Dan moet je gaan opletten, dan moet je de oren spitsen en dan moet je gaan denken, wacht even, hoe zit dat? Nou, dat zijn belangrijke dingen waar ik het mee zou willen beginnen. Want zoek je ook die genade en ontvang je ook die genade. Je kunt er ook zomaar aan voorbij lopen. Als je niet uitkijkt, dan gaat een dag voorbij zonder dat je dan even stil hebt gestaan en eigenlijk hebt ontvangen van hem. Mijn oom, de oudste broer van mijn vader is overleden in Indië, Indonesië zeg maar, de West Indies, ooit, nadat hij uit de jeep geslingerd was, ernstig ongeluk. En dan is er daar een brief gekomen van een dominee die de laatste paar minuten misschien bij hem was. En uiteindelijk heeft hij, terwijl zijn lichaam helemaal, ja, gestrest was, natuurlijk van de ellende die er was, doodgaan daar op het veld, Heeft de dominee met hem gebeden en zijn ze gaan zingen en heeft Nuit dat meegezongen. Hoe kan ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Of hoe zal ik u ontvangen is het eigenlijk, hoe wilt gij zijn ontmoet? Hè? Dus dat. En dat is eigenlijk ook voor ons een soort van wat we iedere dag, daar hoef je niet voor te sterven. Maar dat je dat iedere dag juist in je leven mag gaan uitoefenen, mag aan de dag mag leggen. Hoe zal ik u ontvangen? Dat je de bron van alle liefde en alle leven ook daadwerkelijk zoekt. Broeders en zusters, zegt de volgende. Wat heeft het voor zin, hij is nogal radicaal hoor, die gast. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Dik gedrukt, dat is ook precies wat hij bedoelt. Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Dat zelfs dan die vraag wordt iets ook zelfs nog gesteld. Als een broer of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En een van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Zelfs zo ver kan het dan gaan, dat zijn maar de eerste levensbehoeften, zegt hij. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het niet daadwerkelijk bewijst, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Dat geloof is dan niet levend geloof, maar een dood geloof. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien, zegt hij dan, dat je kunt geloven zonder daden. En vervolgens zegt hij dan, ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. Dus die tweestrijd, die tweespalt. De een zegt, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen, dat zei ik net al. Dwaas, word je dan zo toegesmeten. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Dus er is een vervolmaking, hè? Dat is ook wel even een belangrijk woord. Geloof is oké, maar het moet vervolmaakt worden, een soort van uitgewerkt worden naar iets mooiers, iets beters, door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Mooi, hè? Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet. En niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, zegt hij dan, toen ze de verkennis ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook het geloof zonder daden dood. Het lastige van dit verhaal is dat het gaat om levend geloof en dood geloof. Is dat het gaat om geloof in de zin van vertrouwen, geloven, daarin jezelf overgeven aan hem. Dat is eigenlijk de eerste vraag, what's in it for me, zeg maar. Wat is er voor mij daarin te halen? En dat is op zich geen foute vraag, hè? Laten we wel wezen, want een ieder persoonlijk, van Nicodemus tot Petrus, en van de man die de hoofdman die Jezus ziet sterven en zegt waarlijk deze was de zoon van God, tot zelfs Judas toe bij wijze van spreken. Iedereen moet persoonlijk uiteindelijk eerst bij hem komen om dat geloof te ontvangen. En dan staat er inderdaad, als wij dat geloof ontvangen, hebben wij ook de macht gekregen, staat er dan om kinderen Gods te worden, als we dat ontvangen. Hè, het is niet zo dat als jij, ik ben net jarig geweest en dan komen de mensen met een cadeautje bij en dan ga je niet zo blijven staan van, nou leuk cadeautje, leuk papiertje erom, bedankt. En je pakt het niet aan en je pakt het niet uit. Dat kan niet. Zo is het ook met naar God gaan. En dat is voor ieder persoonlijk is het zo belangrijk om dat daadwerkelijk te doen, dat je het ontvangt. En dat je het ook uitpakt. Dan is dat iets wat voor jou persoonlijk is, voor u, voor jou persoonlijk. Maar vervolgens zegt Jacobus ook van ja, maar daar kan het niet bij blijven. Het moet vervolmaakt worden. Het moet uitgewerkt worden. Het moet tot een doel komen als het ware. En dat doel is dat je medearbeider wordt in de daden van de grote God die je hebt leren kennen. Dus er komt een stap bij als het ware. En het mooie is dan wel dat je dat niet alleen hoeft te doen. Het mooie is dat de Heer Jezus toen hij naar de hemel is gegaan heeft gezegd van tevoren: ik zal de Heilige, mijn Vader zal de Heilige Geest sturen, want dat heeft hij beloofd. De Heilige Geest zal die kracht in je zijn die maakt dat je naar Gods bedoelingen kunt leven. En dan gaat het er in eerste instantie, wij denken dan dat we dan een netjes, een goed, ethisch verantwoord leven leiden. En dat is voor een deel ook zo. Maar als je, zeg maar bij wijze van spreken, alles goed zou willen doen en niet wil falen, omdat je denkt, ja, maar als ik faal, dan in de ogen van God is dat weer niet goed. Nou, dan doe je niks. Dan kun je het beter ergens gewoon stil blijven staan. En bij wijze van spreken nooit proberen een foute gedachte te krijgen, een verkeerd gevoel, door een verkeerd gevoel ergens naar verkeerde plekken getrokken worden, of weet ik veel wat, dan kun je bijna niet meer leven. Het mooie van dit geloof is dat uiteindelijk de Heilige Geest in ons wil komen, zodat wij toegerust worden om juist de goede dingen door te geven. En dat is mooi. En ook daarin maken we fouten, zowel in het een als in het ander. Maar het mooie is dat er is genade op genade. De liefde van God, waar hij heeft jou geroepen en bevestigd ook als zijn kind. En de genade van God is zo groot dat hij, als je struikelt, pakt hij je weer op, neemt hij je weer mee. En dat is mooi. Jacobus die spreekt dus hier over doodgeloof en levend geloof. En zelfs zoals het lichaam dood is zonder de ziel, als die weg is in de dood, als iemand dood is gegaan, dan zie je dat ook wel van ja, ik herken die persoon nog wel, zeg maar. En ik doe regelmatig begrafenissen. Hoe vaak kun je dat doen op een mensenleven, maar ik doe vrij regelmatig begrafenissen. En dan zie je die persoon daar en denk ja, ik herken het nog wel, maar ze is het niet of hij is het niet, zeg maar dat. En daarin is het zo wezenlijk om inderdaad te realiseren dat als de geest daar niet in zit, de ziel van dat geloof daar niet in zit, ook niet in ons levende leven met ons geloof, dan herkennen mensen dat op de een of andere manier ook niet. Dan zit het leven er niet in. Snap je? Dat is ook het verschil. Het lichaam zonder de ziel is dood. Geloof zonder die daden, zonder dat het sprankelt, zonder dat het uit je komt, is dood, zegt hij. En hij vergelijkt dat gewoon. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij jou en bij mij? Zonder geloof, staat er ook in de Bijbel, Hebreeën 11 vers 6, is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En daar brengt Hebreeën in dit geval brengt het ook weer samen. Ten eerste moet er geloof zijn. Je kunt wel bijvoorbeeld denken van, nou ja, als ik voldoende geld aan de armen geef en wel zonder schoon naar de kerk ga en zo en allerlei mooie en goede dingen doe en ik maak niet te veel fouten in het leven, nou, dan moet hij mij wel aanvaarden. Niet dus. Helaas. Het spijt me. Het zit hem dus in dat geloof waarmee je God welgevallig kunt zijn. Het moet dus ook eerst zeggen, what's in it for me? Wat betekent het ook voor mij persoonlijk? Dus dat. En dan staat er, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Ja, zegt Jacobus, dat doen de demonen ook en die sidderen. Maar daar staat erbij, en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Je moet je voorstellen dat, zoals hij dat net zegt over Abraham met Isaac, die gaan op weg. Abraham denkt verstaan te hebben dat hij zijn zoon, zijn pensioen, zijn zegen, zijn toekomst moet offeren aan God. Dat denkt hij. En hij denkt, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet. Dit gaat fout. U hebt het toch beloofd, Heer? Het is mijn enige kind, Heer. Wat u beloofd had. Ja, ik heb nog wel een kind, maar dat was mijn ding. Maar dit, hoe kan dat, Heer? Isaac, hoe kan dat? En hij ging toch. En hij liet het niet alleen maar bij dat geloof en bij dat gesprek, maar hij ging. Hij hief zelfs uiteindelijk, als hij die zoon op het hout heeft gelegd, heeft hij zelfs het mes op om vanuit bereidheid om hem te doden. Ik kan me daar niets, maar dan ook helemaal niets bij voorstellen. Dan staat er later dat Abraham gedacht moet hebben dat God hem uit de dood zou kunnen opwekken zelfs. Oké, had hij meer geloof dan ik. Maar hoe kan dit? Hoe kan dat? En dat je dus zo ver gaat. En Abraham, daarvan dus wordt inderdaad gezegd, hij doordat hij die daad deed, doordat hij die handeling deed, hij ging acteren. To act is handelen, daadwerkelijk gevolg geven aan je geloof. Hij acteerde daarop, hij bracht dat tot een daad. En uiteindelijk is daar dan gelukkig een ram die verward zit in de struiken en die dan verwijst naar de Heer Jezus. Genade op genade. Maar hij deed het wel. Ik kan me er niets meer voorstellen. Hoe ver kun je gaan? Ik weet het niet. En dat is ook voor jou en mij weer verschillend. We hoeven ook niet naar elkaar te kijken. Kijk eens wat zij heeft meegemaakt. Jongen, dat je dat kunt. Nee, iedereen wordt gegeven wat hij te dragen krijgt, zeg maar. En iedereen krijgt ook op zijn moment weer de aanwezigheid van God, zodat je het kunt dragen. Dat. We hoeven daar niet naar elkaar te kijken. We zijn ook niet de ene geestelijke reus en de andere een geestelijke dwerg. Daar gaat nergens over. We krijgen allemaal datgene te dragen wat God ons geeft, waarvan hij denkt, dat kan die persoon dragen. En soms is het om er sterk van te worden. Soms is het om door dingen heen te gaan, om hem beter te leren kennen. En dat heeft met elkaar te maken, denk ik. Ik weet niet wat voor reden dat allemaal kan hebben. Maar dat is wel van belang. Zonder geloof onmogelijk God wil gevallig te zijn. En geloof betekent dan dus weer niet dat je dan op een rij hebt van Jezus is de zoon van Maria, geboren dus uit een maagd. En dan hij heeft geleden en hij is gestorven aan het kruis, maar hij is opgestaan uit de. Als je dat allemaal weet, is goed hoor, prima. Maar ga ik daar ook op vertrouwen? Ga ik dan ook komen tot het moment dat ik zeg, Heer, u hebt uitgeroepen, Vader, vergeef het hun. Dank u voor die vergeving. Heer, u hebt uitgeroepen dat dwars door het lijden en het sterven heen, het is volbracht. Dank u wel dat ik dat mag toe-eigenen, dat ik dat mag geloven, dat ik dat bij mezelf mag gaan proeven en dat ik dwars door mijn lijden heen ook mag weten dat u er ook bij bent. Want dat hebt u ook bedoeld en gezegd. Al die verschillende zaken waarin het aankomt op geloof. Dus niet zozeer een soort van overtuiging, niet zozeer een soort van beleid in je hoofd, mooie belijdenisgeschriften die je allemaal hebt geleerd, maar volledig zoals die ene man die dan inderdaad, eigenlijk de vraag van die ene man die met zijn kruiwagentje heen en weer loopt op een touw, 100 meter boven de straten van New York, en uiteindelijk vraagt, oké, jullie hebben nu allemaal gezien dat ik het kan, wie gaat er bij mij in de kruiwagen zitten? En toen werd het heel stil. Die heb ik ook al een keer gehad. Oké, dan nog deze. Want ook dit is natuurlijk wat Jacobus gehoord heeft. De koning zal tegen de groep rechts van hem zeggen, dat staat uit Matthäus 25. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Hier, hè, daar heb je het. Hè. Je kan het niet verdienen. Al toen de wereld gemaakt werd, was dat koninkrijk voor jullie bestemd. Is het dan voor de een wel bestemd en voor de ander niet? Dat is niet wat er staat. Het is bestemd, ik denk, voor iedereen. Komt alle tot mij. En dominee Hoek, een mooie theoloog uit de gereformeerde gezinten, die ooit mijn opa ging begraven. Dominee Hoek, ik zeg, dominee Hoek, kunt u mij nou eens vertellen wat u dan aan mijn opa vertelt? En als het gaat over uitverkiezing, want dat is natuurlijk ook nog een dingetje in onze kerken, zeg maar. En toen zei hij nou, voor mij is uitverkiezing dit, je kijkt naar de hemelpoort en je ziet, komt alle tot mij. Laat alle kinderen tot me komen, al dat soort uitspraken, dus komt alle tot mij. En als je dan gaat en je denkt, wow, I'm in heaven, dat je dan terugkijkt naar diezelfde poort. En aan de andere kant van de poort, zei hij, staat dan uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. Mooi, hè? Dat is die zekerheid die dan in jou komt. Waarvan je mag weten, hij heeft mij geroepen, maar hij had het ook altijd al zo bedoeld. En dat heeft hij voor ieder mens bedoeld. Er zijn geen mensen die niet bij hem mogen komen. Ieder mens mag komen. En dat is ook wat hier staat. Jullie zijn gezegend door mijn vader. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en u opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie, vet gedrukt, alles wat jullie gedaan hebben, voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En dat is precies wat Jacobus hier ook bedoelt. Hij zegt: laat mij mijn geloof zien uit datgene wat ik doe. Dus hij zegt: geloven, ik zeg doen. Het start met de genade voor jou persoonlijk. Vervolgens is het ook iets wat vanuit de gedachte: Heer, wat mag mijn leven voor u betekenen? What's in it for you? En hoe kan ik dan, als ik mij omdraai naar mijn metgezel, mij omdraai naar mijn medechristen, mij omdraai naar mijn naaste, wat mag er dan zijn voor hen? En dat is hier precies wat hij wil bedoelen. Dan wordt je geloof ook levend. Sterker nog, het wordt zo levend dat als je dat gaat doen, dat je geloof versterkt, vermeerdert, verrijkt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn wel eens mensen die dan naar mij toe komen, die dan zeggen: ja, weet je wel, ik vind het moeilijk hoor om God te vinden. Ah, ik ben het geloof wel een beetje kwijtgeraakt. En dan zeg ik: wanneer heb je voor het laatst lief gehad? Want dan begint het te stromen. Dan begint het te stromen. En daar zit het leven dan ook in. Het licht en de liefde en het leven. Het begint allemaal in het L, met een L in het Nederlands. Maar dat heeft alles met elkaar te maken. En dat moet gaan stromen. Met de snelheid van het licht wat mij betreft. Maar ook gewoon met de stroming van het water. En daadwerkelijk dat je dus dan gaat zien dat jouw geloof gezegend wordt, verrijkt wordt, vermeerderd wordt, versterkt wordt, bekrachtigd wordt, doordat jij uitstapt en daadwerkelijk je geloof gaat delen. Daadwerkelijk gaat liefhebben. Want het is niet in eerste instantie dat je dan direct moet gaan vertellen van: ja, Jezus dit en zus en zo en weet ik het allemaal. En dan moet je dan gaan geloven en dan, nou ja, dan komt het goed met jou, zeg maar. Nee, dat is, er staat ergens ook in de Bijbel, hè, daar staat dan dat je bereid bent om getuigenis af te leggen op het moment dat het gevraagd wordt. Dat is wat er bedoeld wordt in ieder geval. Wees bereid om, wanneer het je gevraagd wordt, getuigenis af te leggen van je geloof. En dat is wel mooi. Wij denken vaak dat we het dan moeten opdringen en overtuigen. Ik ben daar niet zo van, maar tegelijkertijd ben ik wel heel erg van proberen iets te laten zien van wie ik ben in mijn daden en in mijn aanwezigheid bij mensen. En gewoon er te zijn en geïnteresseerd in ze te zijn, ze te waarderen en te respecteren. Ook al zeggen ze de meest verschrikkelijke dingen, zo was ik afgelopen week bijvoorbeeld bij Camille. Camille is een Facebook-vriend van mij, zat bij mij vroeger op de lagere school. Camille is bijzonder rechts georiënteerd. Ik weet niet of hier rechtse mensen zitten, maar ik ben ook niet links en ik ben niet van het midden, ik ben ook wel rechts. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, hij is heel radicaal. En hij had een paar keer op mijn Facebook-post, was hij in gesprek gegaan met allerlei andere mensen, want ik bemoei me daar dan verder niet meer mee. En zei hij dus inderdaad van: ja, weet je wel, het moet maar eens een keer genoeg zijn. Al dat geld naar die vluchtelingen, dat doen we al zo lang. Al dat geld naar Afrika. We hebben hier ook mensen die arm zijn. En ja, in zekere zin heeft hij ook wel gelijk misschien, zeg maar. Maar ik vind wel van: ja, gut. ik hou ervan juist om een verschil te blijven maken. Ook al heb ik al 10 bekers water naar iemand gebracht. En heeft hij, omdat hij niet goed kon drinken, heeft hij de rest, de helft naast zich laten vallen. Ga ik hem nog weer een beker water geven. Dat. Maar hij vindt van: nou, nee, daar moet ik gewoon mee stoppen. En zo van meer van die soort van uitspraken van: ik dacht van oké. Dus ik heb enig moment, een paar weken geleden, een week of 4, 5 geleden, heb ik gezegd: Camille, zullen we samen koffie gaan drinken? En toen heb ik bij hem gezeten thuis op de Davidstraat, nummer 30 in Veenendaal, waar hij woont. En het was zo gaaf. het was zo gaaf. Want hij vond het gewoon bijzonder dat ik dan gewoon hem opzocht. Ondanks dat hij soms van die lastige dingen zegt, zeg maar. En dat ik gewoon ook, hij weet, ik ben het niet met je eens. Maar ik ben naar hem toegegaan, ik heb hem opgezocht en we hebben een gaaf avond gehad. En ik heb hem heel veel kunnen en mogen vertellen. Waarom? Omdat hij daarna vroeg over mijn geloof. Ja, en dan denk ik van, nou, daar ben ik zo blij mee. En ik geloof dat dat ons allemaal gegeven is. We zijn niet allemaal misschien evangelisten, maar het is ons allemaal wel gegeven om vanuit onze eigen kleur en geur en smaak en zijn een verschil te maken gewoon voor mensen om ons heen. En als je maar vaak genoeg in de kerk zit, kun je ook nog wel wat over het evangelie vertellen, zeg ik altijd. Zo simpel is het. Dus ik zeg, doen. Net als Jacobus, maak dat verschil voor hem. Dat betekent dat het praktijk wordt, dat je geloof praktijk wordt, dat je leven richting en structuur krijgt. En dat het jou iets te bieden heeft, maar dat het ook iets te bieden heeft aan de mensen om je heen. En daarin krijgt dan weer onze God alle eer. Liefde geeft, las ik ergens, wanneer de ander liefde geeft wanneer de ander het nodig heeft. Liefde gaat voorbij aan angst, boosheid en eigenbelang. Liefde geeft ruimte waar nodig, maar houdt rekening met grenzen. Liefde vergeeft en steekt de hand uit en gaat tot het uiterste. En dat is, daarin zie ik dan weer ook een beeld van de Heer Jezus. Liefde is wat mij betreft dan ook een keuze. Ik weet dat wij hier met elkaar zitten en we allemaal verschillende beelden hebben over liefde. En liefde is natuurlijk ook wel weer een gevoel. En met sommige mensen ga je met plezier, met het gevoel van, oh joh, die heb ik lief, dat. He, je vrienden, je familie hopelijk, weet je wel. En je medegeloofsgenoten. Dat je denkt van, wow, dat is goed, dat is warm, dat is mooi, dat is heerlijk. Maar er zijn ook mensen waar je soms op afgaat en je denkt, oh, wacht even. Weet je wel, vind ik moeilijk. Loop ik liever met een boog omheen. En liefde is in dat opzicht ook een keuze. Ik zou niet als eerste, zeg maar, vrienden worden met Camille Simons, zoals die heet. Maar ik zou een mens willen zijn die daadwerkelijk gewoon toch ook de liefde aan de dag legt in de keuze die ik maak om hem te waarderen en om naar hem te luisteren. En toen kwam er een enorm verhaal achterweg. En dan denk ik van, ja, maar ik ben blij dat ik dat gehoord heb. Want ik snap ook nu wel waarom je soms zo denkt. En waarom je soms zulke keiharde dingen op Facebook zegt. Hij is al een paar keer eruit gejast bij Facebook, zeg maar. Dat het was te erg voor Facebook. En dat vindt hij dan helemaal niet erg. Hij is bijna trots op, zeg maar. Maar weet je, dat je zegt van, ja, maar ik wil er gewoon zijn. Ik wil naar je luisteren. Met twee oren, één mond. Ik wil naar je luisteren. Nou, de laatste vraag die ons dan gesteld wordt. En dan zeg ik ook zo amen en dan ga ik vliegen, bijna. Eerst rustig aan met de auto, is dit. Wat Jacobus ook zegt, hè. Zo werd Abraham een vriend van God genoemd. En toen vond ik deze daarbij. God heeft geen mobiel, maar ik praat met hem. God heeft geen Facebook, maar hij is nog steeds mijn vriend. God heeft geen Twitter, maar ik volg hem nog steeds. Mooi, hè? En dan is de vraag aan ons en aan mij. Wil ik zo een vriend van God zijn? Wil ik zo'n vriend van God zijn dat ik een verschil maken in de levens van mensen. En dat mijn geloof, naar het spreken van Jacobus, dat ook daadwerkelijk een levend geloof is in plaats van een dood geloof. En dat daadwerkelijk verschil maakt, dat het te zien is in datgene wat ik doe. Daar hoef ik dan weer niet op te scheppen, want hij heeft het mij gegeven. En dat is dan weer het mooie ervan. Ik mag toch een mens zijn die in alle nederigheid probeert om datgene te doen wat mij gegeven wordt. Dat heet genade. Ik hoop dat u er wat mee kunt en dat jullie er wat mee kunnen en dat je in je zoektocht ook daarin mag gaan proeven hoe onze God jouw geloof daadwerkelijk wil en zal verrijken, versterken, levend maken en krachtig maken.